Kijk, het gesprek begon ogenschijnlijk over het onrecht dat mensen wordt aangedaan als er zo'n vernietigende recensie wordt geschreven. En wat dat met mensen doet. Ja. Daar leek het gesprek over te gaan. Maar gaandeweg, en dat is dankzij goed redactiewerk van mijn redacteur destijds, blijkt dat die test niet deugt.
Via podimo.nl/gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Welkom bij de Communicado's, een podcast over media, politiek en communicatie. In deze aflevering gaan we het hebben over
Joost Klein, hoe de week voorafgaand aan de finale al desastreus verliep.
Dan een update over Galit. Hoe gaat het met hem?
Plus, wat elke BN'er kan leren van de mislukte carrière van Leontien Ruiters.
Verder, wie won de strijd om de beeldvorming bij de studentenprotesten?
En denken veel jongeren echt dat de Holocaust een mythe is? Als je deze podcast leuk vindt, klik dan op volgen en laat een reactie achter op Spotify of Apple Podcasts.
Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show.
Het Songfestival was ongekend spannend dit jaar.
Ja, we zaten op het puntje van onze stoel.
Alleen niet om de reden die we verwacht hadden.
Nee, de vraag was lange tijd of we gedisqualificeerd waren. Dat was Joost inderdaad. Maar ja, de problemen van Joost die begonnen lang voor zijn disqualificatie. De hele aanloop naar de finale was echt een ramp. En daar wil ik het over gaan hebben.
Ja. Terwijl het allemaal zo positief begon.
Ja, nee, dat klopt. Dat is het zure ervan. Toen Joost Klein werd gepresenteerd als artiest voor het Songfestival, waren de reacties overwegend positief. Zijn presentatie aan Nederland bij Arjen Lubach werd heel erg goed bekeken, wat aangaf dat er echt ontzettend veel interesse in was.
Ja, en ook op YouTube. Hè, de halve wereld was aan het kijken naar deze inzending. Ik geloof dat nog nooit een inzending zo ontzettend veel views kreeg op YouTube.
Iedereen kon het ook meezingen. Maar ja, des te opmerkelijker is het dat in de laatste week voor die finale dat sentiment echt compleet en totaal is omgeslagen. Je zag eigenlijk de kritiek op Joost Klein enorm toenemen. Terwijl dat normaal gesproken het moment is waarop je als land achter jouw inzending gaat staan. Want de steun kan die wel goed gebruiken. Dus hier is echt iets misgegaan. En ik wil er dus even de vinger op de zere plek leggen. Waar is dit nou misgegaan? Ik denk dat Joost Klein aan zichzelf te danken heeft. Ik denk dat er een aantal echt grote fouten zijn gemaakt. Ik denk dat hij zich niet goed heeft gedragen. En ja, dat er verantwoordelijk voor is dat het sentiment is omgeslagen. Vier specifieke dingen wil ik het over hebben.
Oké, nou, kom maar door. Wat is punt nummer 1?
Nou, nummer 1 is dat hij een vrij vijandige houding had met de pers. In Nederland nemen we dit Songfestival echt extreem serieus. Er komt ook heel veel pers naartoe. En die moet je als artiest te woord staan. Mensen in Nederland zien het als hij, Joost Klein, vertegenwoordigt ons, het Nederlandse volk. En daarom moet jij als artiest verantwoording afleggen over hoe het gaat, of de act wel goed genoeg is, of de boekmakers je misschien niet goed inschatten, al dat soort dingen. En dat is des te meer het geval, omdat het wel met belastinggeld wordt betaald. Hè. Er gaat ongeveer 250.000 euro van het belastinggeld van Nederlanders naartoe. Dus ja, dat is ook wel echt anders dan een gewoon concert geven. Een artiest moet die verantwoording ook aan ons afleggen.
Ja, ik denk niet dat het overigens echt over het geld gaat hier, maar ik zie bijvoorbeeld ook bij voetbal dat een Memphis Depay, als hij bij zijn club niet goed speelt, dan zien mensen dat, maar maken ze er niet een punt van. Maar als hij bij het Nederlands elftal niet goed speelt, dan maken we er iets groots van. Want je moet je geven voor je land. Hè? Je moet je daar ook van je beste kant laten zien.
En in het verleden gingen veel artiesten, niet allemaal trouwens, maar veel artiesten daar beter mee om. Maar Joost Klein kon daar gewoon niet goed mee omgaan. Hij had een slechte relatie met de pers. Hij dook vaak weg op het moment dat hij de pers zag. Hij was vaak heel chagrijnig in het beantwoorden van de vragen. Ik heb even één concreet voorbeeld meegenomen. Want het dieptepunt vond ik wel was de persconferentie na afloop van de halve finale waar hij in zat. Daar gedroeg hij zich echt als een enorm verwend joch. Hij was bizar bezig. Hij gaf antwoorden op vragen waarvan ik dacht van dit is een simpele vraag. Waarom geef je zo'n gek antwoord? Ik zat me op een gegeven moment af te vragen of hij niet gewoon stom dronken was. Maar ik heb er even een fragmentje uitgeknipt. Ja. Eerste vraag, dan het antwoord. Het is een hele simpele vraag en het is een bizar antwoord.
So, your song unites so many emotions in just 3 minutes. It's a roller coaster of emotions. Do you think that your song can unite us all by music?
I think that's a good question for the EBU.
Okay, dan.
Ja.
Wat betekent dit?
Ja, je had natuurlijk ook kunnen zeggen, ik hoop het. Ik hoop dat het ons samenbrengt of zo. Ik doe er alles aan.
Het antwoord op deze vraag is niet moeilijk, want dit is een hele eenvoudige vraag. Het is een sympathieke vraag. Het is, jij hebt een fantastisch lied gemaakt. Vertel ons over hoe dit Europa verenigt. Waarom geeft hij zo'n gek antwoord? Het is niet helemaal duidelijk. Dit is gewoon bizar gedrag. Dus veel van dit soort antwoorden waren echt gewoon onverstandig. Hij is natuurlijk gewend om via zijn eigen kanalen, vooral via TikTok, te communiceren met zijn achterban. Hij heeft minder ervaring met de pers. Hij vindt het overduidelijk moeilijker. Ik denk dat hij er ook beter in begeleid had moeten worden, maar dit is gewoon niet goed. En er zijn heel veel kritische vragen gesteld waar hij ook slechte antwoorden op gaf. Het was gewoon allemaal niet goed. En overigens, het ging echt al mis toen ze nog in Nederland waren, want ik moest hier ook aan terugdenken aan één moment in de voorbereiding. Dat was eind maart. Toen won hij een 3FM Award en toen was een verslaggever van Boulevard aanwezig om hem een vraag te stellen. Uiteraard wilde die verslaggever ook wat weten over het Songfestival en dat wist Joost Klein. Dus toen liep hij stiekem weg om die verslaggever te ontduiken. Ja, wederom is dat heel erg gek. Als je geen vragen over het Songfestival wil beantwoorden, kan je dat beter aangeven aan die verslaggever op dit moment. Ja. Dat is dan een betere manier van daarmee omgaan dan dit soort gek gedrag.
Ja. Ik denk dat het voor een deel wel een beetje zijn act is. Hè? Dit is hoe die wel vaker is. Maar die act die kan inderdaad misschien werken voor hem als artiest in alle andere optredens. Maar dat betekent niet dat dat hier ook werkt.
Nee, precies. Want eigenlijk vind ik een beetje eigen gereidheid ook nog wel grappig. Ik denk ook wel dat dat een beetje een charme heeft. Maar ja, inderdaad, hier bij het Songfestival, mensen verwachten gewoon in Nederland dat je verantwoording aflegt over wat je doet. En op het moment dat jij dat probeert te ontwijken of op daar op een gekke, vijandige manier antwoord op geeft, dan voelt het publiek alsof zij niet serieus worden genomen.
Oké, het tweede punt.
Punt 2. Hij heeft de indruk gewekt dat hij een politiek standpunt innam. Hij leek tegen de deelname van Israël te zijn. En dat is natuurlijk een van de gevoeligste onderwerpen van deze tijd. En door er een standpunt over in te nemen, zorg je dat veel mensen gewoon simpelweg niet bereid zijn om naar je muziek te luisteren en het een eerlijke kans te geven. Gewoon simpelweg omdat ze jou niet mogen. Je komt daar voor de muziek, niet om politiek te bedrijven. Dus als jij de indruk wekt dat jij dat toch aan het doen bent, dan vind ik dat echt extreem onverstandig.
Ja, vooral ook omdat het afleidt van je eigen song.
Precies, ja, exact. Ja, en wat deed hij dan precies? Nou ja, goed, het is veel besproken. Hij kroop weg onder de Nederlandse vlag toen de Israëlische inzending vragen kreeg bij de persconferentie. Nou, dat zou je kunnen interpreteren als hij is niet geïnteresseerd in het antwoord van Israël. Hij brak ook in toen zij een wat impertinente vraag kreeg, de Israëlische zangeres. En hij wilde ook niet op de foto met mensen van de Israëlische delegatie. Ja, het is me allemaal een beetje een onduidelijk statement. Ik weet niet precies wat erachter zit. Maar nogmaals, ik zou gewoon het niet riskeren om de indruk te wekken dat je iets met politiek aan het bedrijven bent.
Ik had ook eigenlijk het gevoel dat fragment wat je net liet horen, dat al een statement tegen de organisatie was. Want hij vindt kennelijk dat die organisatie niet alles heeft gedaan om ons bij elkaar te brengen.
Ja, nou ja, punt 3 is dat hij heel slechte verwachtingsmanagement heeft gedaan. Govert Meijt, zijn creative director, beschreef aan Shownieuws de act van Joost Klein als een maanlanding. Wat hij letterlijk zei is, het wordt een nieuwe vorm van de maanlanding. Het is nog nooit eerder gedaan. Ja, als je dat soort dingen gaat zeggen, dan denk ik ook wel bij mezelf, dan roep je toch wel heel veel kritiek over jezelf af.
Ja. Want wij zeggen ook, het wordt weer een hele leuke show, maar dat is toch van een andere orde dan. Ja,
het is een nieuwe vorm van tweede maanlanding. Nee, precies.
Nee, want het viel ook allemaal wel mee op het podium. Hè? Want ik vond zelf bijvoorbeeld die YouTube-video veel sterker dan de live performance. En kijk, een betere strategie is dan toch vaak under promise over deliver. Ja. Zeker als er al echt heel veel aandacht voor hem is.
Precies.
Kijk, als hij nul aandacht had gehad, dan had je zo'n gekke metafoor kunnen gebruiken, zo'n gekke belofte kunnen doen, omdat mensen dan wel heel erg nieuwsgierig worden naar wat je gaat doen. Maar hij had die aandacht al. Ja, maak die verwachtingen dan niet zo hoog dat je er alleen maar onderdoor kan gaan.
Nee, helemaal mee eens inderdaad. Ja, dat is het precies. Nee, hij had het niet nodig. Dit hadden ze gewoon inderdaad absoluut niet moeten doen. Het vierde punt is dat het te vaak ging over zijn overleden ouders. Dat is ook een beetje een gevoelig punt. En weet je, ik begrijp ook, het is onderdeel van zijn verhaal. Hij verloor natuurlijk zijn ouders op jonge leeftijd. In de outro van het lied stond dat ook centraal. Maar op een gegeven moment vond ik dat het er gewoon te veel over ging. Het voelt als uitmelken. En dat is een grens die je toch niet over wil gaan. Want daar krijgt iedereen toch een klein beetje een ongemakkelijk gevoel bij. Hij ging bij mij de grens over toen hij van RTL Boulevard een vraag kreeg of het nou zo'n bijzondere act was. En zijn reactie was letterlijk: heb jij al veel weeskinderen gezien die zoiets doen als ik? Ja, en dan denk ik wel bij mezelf, om kritiek te pareren, om dan je overleden ouders erbij te pakken. Ja, dan voelt het een beetje alsof je hun ouders, of alsof je hun overlijden gebruikt om kritiek op jou de kop in te drukken. Ik ben zelf ook in de afgelopen 4 jaar bij beide ouders verloren. Ik zou zelf heel veel schroom voelen om dat op die manier in te zetten. En ik had eigenlijk gewoon plaatsvervangende schaamte toen ik hem dat hier hoorde zeggen. Dus ja, ik vind dit niet. Ik vind het helaas niet sympathiek overkomen dit.
Nou, je ziet het ook wel eens in het bedrijfsleven gebeuren. Hè? Dus dan, iets kan een prachtig persoonlijk voorbeeld zijn, maar dat verliest dan alle glans als je het te vaak gaat herhalen. Dan hebben mensen toch op een gegeven moment zoiets van, daar heb je Jolande weer met die foto van haar moeder in haar PowerPoint-presentatie. Ja, als je 15 keer bent begonnen over je moeder, dan is het misschien tijd om ook andere verhalen te gaan vertellen.
Ja, dat denk ik inderdaad ook, ja. Dus vandaar dat dit de 4 fouten zijn, wat ik zei. Ik denk dat hij ook wel beter begeleid had kunnen worden. Als artiest heeft hij wel wat ervaring, maar ik denk in het te woord staan van zoveel pers heeft hij niet zoveel ervaring. En daar hadden ze hem wellicht daar hadden ze hem veel beter op moeten voorbereiden.
Ik hoop hoe dan ook dat hij nu goed begeleid wordt. Hè? Ja. Want er is zoveel gebeurd, zoveel druk op hem. Begeleid die jongen goed, want dit is nogal wat.
Zeker, ja.
Een heel ander onderwerp. Zullen we het gaan hebben over Carrie ten Napel? Want jij wil het over haar hebben, want zij krijgt haar eigen talkshow.
Klopt. Zij gaat het vooravondslot op de vrijdag vervullen. Dus dat betekent dat van maandag tot en met donderdag om 7 uur op NPO 1 krijgen we Eva Jinek te zien. En op vrijdagavond zit Carrie ten Napel namens Omroep Max daar. Het nieuws kwam deze week naar buiten, dat eigenlijk eerder dan verwacht, moet ik zeggen. Andere mensen die in de running waren, dat waren Nadia Moussaïd namens de VPRO en Welmoet Seidsma en Fidan Ekhiis namens WNL. Nou, die hebben dus bot gevangen. Het is Carrie ten Napel die uiteindelijk dit tijdslot heeft gekregen. Wat zegt deze keuze? Nou, ten eerste denk ik dat het een keuze is, niet alleen voor Carrie, maar ook voor Omroep Max. Die hebben een ongelooflijk goed track record met het produceren van programma's die veel kijkers trekken. Ook een eigen talkshow, Tijd voor Max, scoort goed. In de winter scoorde het met enige regelmaat zelfs hoger dan destijds Galit en Sophie. Terwijl er toch 2 uur eerder wordt uitgezonden en er minder mensen voor de buis zitten. Dus dat is op zich echt een goed teken. En daarnaast, wat zegt het nog meer? Carrie is een presentator met een wat lichter profiel. Ze is minder politiek, ze is minder inhoudelijk qua profiel. Ze is ook minder gekleurd qua profiel. Dus dat betekent vermoedelijk dat ze ook een talkshow willen hebben wat bij een presentator past met dat profiel.
Ja. En dan is de grote vraag natuurlijk wel van, maar wat wordt het dan wel? Hè? Want jij zegt van, ze is minder inhoudelijk. Dat vind ik niet echt een aanbeveling voor haar. Ik vind haar namelijk wel heel goed als presentator.
Ja, ik ben heel erg enthousiast over deze keuze. Ja, nee, ze is inderdaad iemand die, ik weet niet of ik bedoel het zeker niet op een negatieve manier, want ik vind haar inderdaad ook vrij goed. Ik heb ook al een tijdje geleden gezegd dat zij wat mij betreft de meest logische keuze is. Maar de NPO heeft tegen de Telegraaf een statement afgegeven over hoe het programma eruit komt te zien. Zij zeggen, en ik citeer nu, dit programma onderscheidt zich omdat het live vanuit een locatie in het land wordt uitgezonden. Er wordt op een vrolijke manier het weekend ingeluid en het belooft een verfrissende, nieuwe en brede de talkshow te worden. Nou, er zitten een paar dingen in wat dat precies gaat worden, wat het programma dus precies gaat worden. Kijk, ten eerste, ze gaan dus niet uitzenden vanuit Amsterdam of Hilversum. Ze gaan uitzenden vanuit een locatie in het land. Ik denk daar bij mezelf altijd van, dat is een klein beetje een gimmick. Hè? Ik heb altijd wel de neiging om een beetje met mijn ogen te moeten rollen als ik dat soort dingen lees. Want ja, laten we heel eerlijk zijn, niemand kijkt omdat het wordt uitgezonden vanuit het clubhuis van de voetbalvereniging VV IJsselmeerse Vogels in Spaak.
Dat heb je opgezocht. Hoe de club heet in Spakenburg.
Nou nee, het stond toevallig. Ja, de pilot is daar opgenomen. Dat is de reden waar ik het zeg.
Oh.
Maar daar gaat de talkshow waarschijnlijk niet van worden uitgezonden. Daar gaan ze een andere locatie voor vinden. Maar goed, het is een beetje een gimmick. Die soms worden die ook teruggedraaid. Hè, want de talkshow van Jinek, de eerste late night talkshow van Jinek in 2015. Die werd groots gelanceerd van, we hebben geen tafel, maar we hebben een bank. En dat was het onderscheidende van die talkshow. Maar je zag een seizoen later dat die bank gewoon was verdwenen. En er was een tafel voor in de plaats gekomen. Dus dat soort gimmicks kunnen gewoon verdwijnen. Kijk, een talkshow draait uiteindelijk om interessante en verrassende gesprekken. Een andere locatie kan de sfeer beïnvloeden. Ik kan me ergens ook voorstellen dat je qua onderwerpkeuze verder wil kijken dan alleen maar de Randstad. Ik denk inderdaad dat Galit en Sophie soms iets te veel binnen de grachtengordel keek voor onderwerpen. Dus nou ja, Omroep Max gaat daar buiten kijken, iets meer naar de provincie. Dat lijkt me inderdaad verstandig. Maar of een talkshow succesvol gaat zijn, dat is afhankelijk van de inhoud. Die moet goed zijn. Dus dat ten eerste. Het tweede is dat het er ook op duidt dat NPO kiest voor een lichtere talkshow om 7 uur dan wat er nu zit. Carrie pronkt ook in het interview met de Telegraaf met meer muziek, sport en plezier. Eva zei over haar talkshow ook al dat het een mengeling gaat worden van actualiteiten en cultuur. Ik vermoed ook dat deze talkshows wel aandacht gaan hebben voor media. Dat is een onderwerp waar Vandaag Insight ook best wel veel succes mee heeft. Hè. Het gaat in Vandaag Insight bijna vaker over talkshows dan over voetbal. Best opmerkelijk eigenlijk als je erover nadenkt. Zeker over de ontstaansgeschiedenis van die talkshow natuurlijk. Maar dat is wel hoe het zit. En ik denk ook wel dat deze talkshow in de markt wordt gezet om een behoorlijke concurrent te worden voor RTL Boulevard. Noem het een boulevard killer. Of in ieder geval een poging daartoe. Officieel overlappen die programma's maar een minuutje of 20. Maar de NPO hoopt dat de kijker niet om 6:30 op RTL 4 gaat afstemmen. Maar in ieder geval misschien wat later de televisie aanzetten om 7 uur hem aanzet voor Eva en Carrie.
Ja, ik zat nog even na te denken over die locatie waar ze dan gaan opnemen. Want volgens mij is er ook een hele praktische reden dat je in de Randstad wil opnemen. Want als jij in Enschede of Groningen of Maastricht opneemt, succes met de gasten. Succes als je nog even een politicus uit Den Haag naar je studio wil krijgen. Ja, dat wordt heel lastig als je in Maastricht gaat opnemen. Hè? Dus er zijn ook heel veel praktische redenen om op een bepaalde plek op te nemen.
Het argument daar tegenover zou kunnen zijn dat je misschien meer gasten uit de provincie daar wel juist naartoe krijgt.
Ja, maar die komen
en dat je dus
toch
niet
wel
uit de bestaande pool van gasten moet gaan vissen, maar dat je nieuwe gasten moet zien te ontdekken. Maar goed, we gaan zien of het een succes is. Trouwens, wanneer er wordt besloten over het late tijdstip op vrijdag, dat gaat waarschijnlijk nog wel een maand duren. Ook dit meldde de Telegraaf. Poont neemt pas eind deze maand een pilot op voor dat tijdslot. En onder andere is Sven Kokkelman in de race, naast Poont dus. Sven Kokkelman namens WNL. En ik moet er wel even bij zeggen, Sven Kokkelman heeft het slechtste moment van zijn hele carrière uitgekozen om in een grote imagocrisis terecht te komen. Afgelopen week werd hij echt tegemoet getreden met vernietigende recensies. Tina Nijkamp zei dat hij een matennaaier is vanwege dat akkefietje met Thijs van der Brink. En Johan Derksen in iets andere woorden verweet hem grootheidswaanzin voor het leeghouden van een stoel voor Geert Wilders. Ja, ik denk wel bij mezelf, als je in een imagocrisis verkeert op het moment dat mensen aan het besluiten zijn over jouw toekomst, is dat echt verre van ideaal. Echt verre van ideaal.
Hij had gewoon Thijs even moeten bellen.
Zo simpel
was het.
Zo simpel was het. Ja, hij had gewoon even met Thijs moeten bellen. Maar goed, oké, dat heeft hij niet gedaan. Oké, maar goed, dat is in ieder geval even update qua talkshows. Laten we het dan hebben over Galit. Jij weet, Lars, hoe het met hem gaat.
Nou, ik heb dat wel gehoord inderdaad van mensen om me heen. Kijk, we weten nou een paar dingen over Galit. Hè? Want hij komt niet terug. Hè? Dat staat nu al vast als presentator. En ik begrijp dat hij inmiddels ook wel doorheeft dat hij zowel als televisiepresentator als advocaat eigenlijk niet terug kan komen. En dat komt wel extra hard aan, omdat hij tot nu toe met alles leek weg te komen. Ja, dus zijn zakenpartners die stampten die hete aardappel onder de grond. Het OM verdenkt hem van lekken naar Tachi, maar zet vooralsnog niet door. BNNVARA gaf hem kans op kans. Hanneke Groenteman prees hem als zo'n lieve jongen. Nou ja, vervolgens lijkt hij zijn cliënt te hebben opgelicht en komt hij er vanaf met slechts een informele waarschuwing van de deken. Ik begrijp dat hij toch al gehoopt had dat dat ook nu zou gebeuren. En dat hij nu tot het besef is gekomen dat deze keer niet gaat gebeuren.
Ja, ik kan me ook echt voorstellen dat dit een zware periode voor hem is. Want zijn leven stort natuurlijk echt compleet en totaal in. Precies wat je zegt. Hij kan nog zijn beroep als advocaat en nog zijn beroep als talkshowpresentator uitoefenen. Hij gaat natuurlijk een hele onzekere periode tegemoet.
Ja, en ik kreeg daar de laatste tijd ook wel veel vragen over. Van, hey, jullie hebben eigenlijk al een tijdje er niks mee gedaan. Hoe staat het er nu voor met van alles? Want er lopen nog best wel wat dingen. Dus ik dacht misschien een kleine update om even aan te geven van wat er op dit moment speelt. Ten eerste heb je natuurlijk dat onderzoek van de Rijksrecherche.
Ja.
En ik begrijp dat een aanzienlijk serieuzer onderzoek wordt dan het onderzoek van de deken. Nou ja, zij had de lat niet zo heel hoog gelegd. Maar wat daar meespeelt is dat je ziet nu eigenlijk dat het zelfreinigend vermogen van de advocatuur compleet en volledig heeft gefaald. En op het moment dat mensen het gevoel hebben van, ja, die beroepsgroep die kan dat zelf niet doen, ja, dan moeten anderen maar de handschoen oppakken. Hè. Dus dat legt ook een grotere verantwoordelijkheid op anderen om dan wel fatsoenlijk onderzoek te doen. En onder andere advocaat Anis Boumanjal, die claimde dat het onderzoek zich slechts richt op de vraag of die ambtenaar van DEI zich heeft laten omkopen en dat Khalid daar niets van heeft te vrezen. Dat klopt niet. Als de Rijksrecherche zich in eerste instantie richt op mogelijke omkoping en concludeert dat het eerder gaat om oplichting, ja, dan wordt dat onderzoek niet gesloten van ja, jammer, het boek gaat dicht. Nee, dan rapporteert de Rijksrecherche dit nog steeds aan het OM. En ja, die kan vervolgens besluiten om het onderzoek door bijvoorbeeld de reguliere politie te laten voortzetten. Want ja, oplichting is gewoon strafbaar. Dus dat zou nog steeds onderzocht moeten worden door de reguliere politie.
Oké.
Dus kijk, dat hangt natuurlijk ook als een zwaard van Damocles boven zijn hoofd. Mede daardoor kon BNNVARA natuurlijk ook niets anders dan deze beslissing nemen. Want zolang de Rijksrecherche ook niet met dat onderzoek komt, ja, kan er nog echt een hoop gebeuren in deze zaak.
Hebben we enig idee hoe lang dat nog duurt eigenlijk, dat onderzoek van de Rijksrecherche?
Nee, want er spelen nog heel veel dingen. En ja, zo'n onderzoek duurt wel vaker heel lang. Hè? Dus zeker als het een wat complexer onderzoek is, dat kan zo een jaar duren.
Ja, precies.
Dus ja, we weten niet wanneer dat komt.
Maar dit is dus het één ding wat nog loopt. Dan heb je het tweede, is dat DEI, de dienst justitiële inrichtingen, die kan nog steeds doorpakken.
Ja, dat begreep ik ook. Want kijk, ze hebben natuurlijk dat onderzoek gedaan naar de vraag of hun eigen ambtenaar is omgekocht. En daarvan hebben ze geconcludeerd, absoluut niet, geen sprake van, dat is niet gebeurd. Dan blijft natuurlijk staan dat als jij als organisatie vindt dat een individuele medewerker van jouw organisatie echt enorm beschadigd is en jouw organisatie ten onrechte in diskrediet is gebracht, mogelijk ook met gevolgen voor het vertrouwen in de rechtsstaat, ja, dan zou dat nog steeds een reden kunnen zijn om aangifte te doen tegen Khalid. Dat je zegt, ja, dit kan niet. En ik begrijp dat daar binnen de organisatie ook best draagvlak voor zou zijn, omdat medewerkers van DJI zich beschadigd voelen door deze uitspraak van Khalid. Ook al klopten ze dus niet.
Dus medewerkers willen dat er aangifte wordt gedaan door de top.
Ja, en toch gaat het waarschijnlijk niet gebeuren, want uiteindelijk wil de top van de DJI daar niet aan.
Nee.
Want de top heeft gezegd, ja, als wij nu aangifte gaan doen, dan komt er extra aandacht voor deze zaak. Dan hebben we nog meer PR-schade hier. En ja, de top van DJI die wil dit boek sluiten. Dus die willen hier niets meer mee doen, begrijp ik.
Ze zijn heel pragmatisch.
Maar niet alle medewerkers zijn het daarmee eens.
Ja, oké. Ik kan me dat wel voorstellen inderdaad als medewerker. Dus dat is het tweede wat nog steeds eventueel een risico kan zijn voor Khalid. En het derde is dat er een klacht bij de deek is gekomen, ingediend door Geert-Jan van Oosten.
Ja, die werd heel erg beschadigd natuurlijk. Hè? Hij werd een beetje neergezet als de opleidings- of de leermeester voor het omkopen van ambtenaren. Kijk, nadat die klacht door hem werd ingediend, heeft Khalid zijn excuses aan hem aangeboden. Maar ja, ik begrijp dat hij die niet heeft geaccepteerd. Want daarmee is die publieke reputatieschade nog steeds niet rechtgezet. Tegelijkertijd heb ik ook wel begrepen dat hij zijn klacht mogelijk heroverweegt als Khalid ook publiekelijk excuses aanbiedt. Daar zou Khalid nu over twijfelen, want ja, dan moet hij toch door het stof, terwijl hij eerst publiekelijk claimde dat hij volledig was vrijgepleit. Dan moet hij het opnieuw hebben over die mogelijke oplichting, terwijl zijn hele communicatiestrategie nu juist was om het alleen maar te hebben over die mogelijke omkoping, waar dus geen sprake van was. En ja, dat was PR-technisch een veel beter frame voor hem. Nou, ik denk dat we dat gaan zien.
Hij zit een beetje gevangen in zijn eigen spin eigenlijk, zeg je.
Ja. Nou ja, dat is dus het punt hier. Hij kan er of voor kiezen om volledig door het stof te gaan, maar dan moet hij zelf toch weer beginnen over zijn opmerkingen over omkoping.
Ja.
Of hij kan nu afwachten. Maar ja, als die klacht leidt tot een tuchtzaak, zo'n tuchtzaak is vaak ook openbaar. Hè, dus dan komt er ook aandacht voor. Wat er ook besloten wordt, is ook niet goed voor hem. Hè, dus ik denk dat ze in ieder geval weten dat als hij binnenkort toch door het stof gaat in de krant, dan weet je wat waarschijnlijk de achterliggende reden is voor zo'n interview.
Ja, Maar goed, de problemen zijn in ieder geval nog niet over voor Galit. Wat een ellende allemaal. Ik ben bijna geneigd te denken van hij zou eens met Siewert van Linden moeten praten. Want volgens mij hebben die twee wel wat ervaring om uit te wisselen over hoe het is om in het middelpunt te staan van een mediastorm van gigantische proporties.
En Joost Klein die kan zich erbij aansluiten.
Ja. Zeker, ja. Oké, laten we het hebben over een nieuwe podcast van Leontien Ruiters, Lars. Want je kent mij, ik hou nauwlettend de concurrentie in de gaten. Een paar weken geleden is er een nieuwe podcast uitgebracht. Lom en Leo heet die. En volgens Leontien, die in een interview zei waar het over gaat, toen antwoordde ze, het gaat over mezelf, over mijn vriendinnen en over het leven.
Nou.
Ja, oké, goed. Toen dacht ik al van, ben benieuwd. Maar goed, in aflevering 1 worden direct de tarotkaarten erbij gepakt. Nou ja, dan moet ik zeggen, dan weet je wel een klein beetje wat voor podcast het is. En gezien de lage beoordelingen, namelijk een 2,3 op Apple Podcast, hoeven we ons over de concurrentie niet bijzonder veel zorgen te maken. Maar het bracht mijn gedachten wel op iets anders. En dat is de les die we eigenlijk allemaal kunnen trekken uit het mislukken van de carrière van Leontien Ruiters. Eigenlijk is dit gewoon goed bedoeld advies voor alle toekomstige BN'ers over hoe je je carrière niet moet inrichten. Ja. Want ik denk dat zij het niet zo heel goed heeft gedaan. Haar carrière is een klein beetje mislukt. En dat weet ik omdat als je aan mensen vraagt van, goh, waar kennen we Leontien van? Nou, wat zou jouw antwoord zijn? Waar ken jij Leontien van?
Ze laat alle letters aan ons zien. Absoluut. Hier is de enige echte Leontien.
Ja, en dat is natuurlijk 30 jaar geleden. Hè? En ze had niet eens een rol met teksten in dat programma. Het Rad van Fortuin gaat het over. Dus het is natuurlijk een beetje pijnlijk dat nou het hoogtepunt is. Nou, andere mensen kennen haar misschien van het huwelijk met Marco Borsato dat ze had. Dat is inmiddels natuurlijk geëindigd. Maar ze is eigenlijk vooral bekend vanwege het bekend zijn. Ze is een society ster. En dat is toch een beetje de laagste rang van het BN'erschap. En misschien als je mensen hebt die wat meer ingevoerd zijn in de entertainmentwereld, dan kunnen ze zich acteerrollen in Vrouwenvleugel of Voetbalvrouwen herinneren. Maar echt het grootste deel van de mensen die kan dat niet. Dus haar carrière is gewoon niet geworden wat zij ervan had gehoopt. En waarom kunnen we daar nou een les uit trekken? Nou, ik denk dat het eigenlijk laat zien wat je zou moeten doen in zo'n situatie. Kijk, zij heeft ontzettend veel kansen gehad in haar jonge jaren. Maar die waren niet gebaseerd op het feit dat zij zoveel talent had. Die waren gebaseerd op het feit dat ze er uitzonderlijk goed uitzag volgens mannen in die tijd. En op 20-jarige leeftijd had ze namelijk een rol in een Dick Maas film. In de Dick Maas film zou ik willen zeggen, Amsterdam. Nou, dat is heel prestigieus. Je kunt met hem werken. Dat is fantastisch.
Ja, ik heb die scène nog even teruggekeken. Zij ligt daar in zo'n opblaasding in de gracht. Het enige wat ze daar doet is liggen.
Ja.
Tot op een gegeven moment je zo'n mes van onder in de gracht naar boven ziet komen. En dan wordt ze aan stukken gesneden.
Het is een legendarische scène inderdaad. Ja, klopt. Het is niet een hele grote rol. Dat is ook zeker waar. Maar het is wel een legendarische scène.
Ze schrikt van het mes. Dat is haar acteerprestatie.
Maar goed, ze heeft met Dick Maas gewerkt. Ze heeft ook in Flodder op die leeftijd rolletjes gehad. Ze heeft in de Vara-serie van die tijd Nieuwe Buren gespeeld. Nou, later dus inderdaad Vrouwenvleugel. Maar het punt is, je krijgt al die kansen. En je moet op dat moment beseffen, ik krijg ze niet omdat ik zo goed kan acteren. Niet omdat ik zoveel talent heb, maar omdat ik er goed uitzie. En dan moet je ook realiseren dat er goed uitzien altijd iets is wat vergankelijk is. Naarmate je ouder wordt, ga je er in die zin minder goed uitzien, dat je gepasseerd wordt door andere mensen die opkomen en jong zijn. Dus dan moet je echt iets leren. Je moet een vak leren.
Ja.
En dat is mijn hele punt bij Leontien. Ik denk dat ze dat onvoldoende heeft gedaan. Ze had veel meer moeten investeren in haar eigen vaardigheden. Ze was nooit echt een goede actrice. Ze was nooit echt een goede presentatrice. Ze kon het allemaal net niet. Ik heb jaren geleden die serie Voetbalvrouwen gekeken. En daarin speelt zij dus een voetbalvrouw. Nou, dat is een rol als vrouw van Marco Borsato die niet heel ver bij haar vandaan zit. En toch vond ik het acteerwerk echt niet om over naar huis te schrijven. Ze heeft de kans gehad om met allerlei hele prominente mensen te werken. En die kansen heeft ze niet gegrepen. Dus mijn advies voor allerlei jonge opkomende BN'ers: weet dat je waarschijnlijk veel kansen krijgt vanwege je uiterlijk. Nou, ben daar ook dankbaar voor. Het is op zich heel fijn dat je die kansen krijgt. Maar realiseer je dat je dat ook de plicht geeft om snel te werken aan de vaardigheden, zodat je uiteindelijk een langer termijn carrière kan opbouwen.
Nou, voor haar komen deze lessen te laat. Maar je hebt in ieder geval heel veel andere mensen, de nieuwe Leontiens, hopelijk een goede tip gegeven om aan hun carrière en aan hun skills en vaardigheden, talenten te blijven werken.
Ik doe het allemaal met liefde, Lars.
Het komt niet altijd zo over, maar ik geloof het wel. Straks gaan we kijken wie de strijd won om de beeldvorming bij de studentenprotesten. Maar daarvoor is het tijd voor de tune van de week. Want elke week kies jij, Victor, een legendarische tv-tune uit je collectie die volgens het Guinness Book of World Records maar liefst 78 dagen aan muziek bevat. Victor, wat heb je meegenomen?
Ik heb de tune meegenomen van Ranking the Stars. Dat is een programma wat sinds 2006 te zien is op televisie. Meestal, maar niet altijd, wordt het gepresenteerd door Paul de Leeuw. Dit is echt, ik vind het een heerlijke tune. Ik ga er helemaal in op. Hij wordt ook al ontzettend lang gebruikt bij dat programma. Hij is gemaakt door het bedrijf Funky Fingers Music. Hier is die.
Is dat we toch een andere muzieksmaak hebben, Victor.
Is het zo? Vind je hem niet leuk?
Ik vind het toch meer liftmuziek dan een geweldige tune.
Ik accepteer dit en ik zal volgende week...
Het is ook niet met een live orkest opgenomen of zo. Hè? Je hoort gewoon, het lijkt zo'n midi-file uit die tijd, zeg maar. Alsof ze het echt door de meest goedkope synthesizer hebben laten inspelen.
Ja, maar dat is wel bewust.
Ja, ja.
Het heeft iets Japans eigenlijk. Ik weet niet of Ranking the Stars eigenlijk ook daar vandaan komt uit Zuidoost-Azië. Ik vermoed eigenlijk van wel. Het heeft een beetje dat geluid. Dus het is wel best. Als je voor de meeste TV-tunes worden geen orkesten gebruikt tegenwoordig. Maar dan kan je het toch nog best wel realistisch laten lijken. Dus als het synthetisch klinkt, is dat meestal een bewuste keuze.
Oké. Okay. Nou, laten we het gaan hebben over het onderwerp dat de afgelopen weken heel Nederland bezig hield. Want ja, soms denk ik van, als het in Amsterdam speelt, dan is het vooral iets voor de Amsterdammers. En de rest van Nederland, die kan het niks schelen. Maar ik zag zelfs dat Nederlanders die in het buitenland wonen niks anders deden dan twitteren over datgene wat er in Amsterdam aan het gebeuren was. De hele dag keken naar de livestream van AT5. Want er gebeurde nogal wat in Amsterdam.
Ja, inderdaad. Heftige demonstraties op de Universiteit van Amsterdam. Laten we even beginnen met de vraag van wat vonden we ervan. Want kijk, ik dacht ook bij mezelf van, ik denk niet dat ik snel aan deze demonstraties nou mee zou doen. Ik ben het niet eens met de demonstranten. Maar ik vind wel dat het recht om te demonstreren een fundamenteel grondrecht is. Dus ik vind dat ieder het recht heeft om de straat op te gaan en voor zijn of haar standpunt op te komen. Wat ik wel een andere zaak vind, is dat mensen gebouwen gaan bezetten en vernielen. Als je de foto's zag van hoe die gebouwen van de UvA zijn achtergelaten, ja, dan denk ik wel bij mezelf, dit vind ik behoorlijk heftig. Hoor, dit gaat wel te ver. En ook als agenten ammoniak in de ogen gegooid krijgen, ja, dat gaat echt veel te ver. Dus dat vind ik echt heel teleurstellend.
Ja, ik denk dat veel mensen die dat zagen, dat die dat ook wel vonden. Kijk, ik kan wel enige sympathie opbrengen voor de aanleiding van het protest. Hè? Want kijk, zelfs een weerzinwekkende terreurdaad rechtvaardigt niet het collectief straffen van 2 miljoen inwoners in de Gazastrook. En ja, het was al een openluchtgevangenis en nu staat er eigenlijk haast geen school of universiteit meer overeind. Dus dat ze daar aandacht voor willen vragen, dat snap ik heel goed. Het punt is, kijk, wil je vooral uiting geven aan je eigen overtuigingen en misschien ook wel je veronderstelde morele superioriteit? Ja. Of wil je daadwerkelijk iets bereiken met je actie? En ik heb toch uiteindelijk de indruk dat het meer het eerste was dan het laatste en dat het daarmee ook niet effectief was. Want als het je bijvoorbeeld puur en echt en alleen gaat om die academische banden die er zijn tussen de verschillende universiteiten, waarom zing je dan massaal van die From the River to the Sea slogans die het bestaansrecht van Israël in twijfel trekken? Dat is toch heel iets anders weer dan de vraag of een Nederlandse universiteit moet samenwerken met een Israëlische universiteit.
Dat wordt ook bevestigd door het beeld dat door sommige mensen werd geschetst. Onder andere Arend-Jan Boekenstein bij Vandaag Insight. Er zitten heel veel studenten die geen enkele kennis hebben van de geschiedenis van dat conflict. Ik durf eerlijk gezegd ook wel te wedden dat heel veel van die studenten bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen niet eens gecheckt hebben wat het standpunt is van hun politieke partij in zaken Israël en Gaza. En dat geeft aan dat het toch soms een klein beetje als willekeur aanvoelt om nu voor dit standpunt op te komen.
Ja, kijk, dat laatste weet ik niet. Ik denk dat er best mensen zijn die heel goed weten wat er speelt. Maar het was een groot protest en er waren verschillende groepen daar binnen dat protest.
Maar dan zou je wel verwachten dat het zich iets meer verdiept natuurlijk in de geschiedenis. Hè? Dat probeer ik te zeggen.
Ja, het is gewoon een ontzettend complexe situatie daar. En gelukkig is er heel veel in het nieuws.
Ik zeg niet dat je
alles
er vanaf hoeft te weten. Je hoeft er niet een examen af te leggen voordat je een demonstratie mag doen. Maar ik zeg dat je demonstratie aan geloofwaardigheid wint op het moment dat er mensen aan meedoen die weten waarover ze het hebben. En ik denk dat deze demonstratie voor mij om die reden ook ietsje anders was dan andere demonstraties. Want toen studenten het Maagdenhuis bezetten in, 1969 geloof ik. Ja. Toen kwamen ze op voor hun eigen medezeggenschapsrechten. Dan denk ik ergens, dan weet je ook er veel vanaf. Dan kom je op voor iets wat jou zeer aangaat. Ik vind dat een bepaalde legitimiteit hebben. Hè. Los nog even van de vraag of dat betekent dat ze het automatisch gelijk hebben. Maar dan heeft het een bepaalde legitimiteit. Het verliest aan legitimiteit als mensen gewoon de indruk wekken dat ze er geen verstand van hebben.
Ik weet niet of ik het daarmee eens ben. Want ik vond ook dat het terecht was dat allerlei Russische organisaties geboycott werden op basis van alles wat we hebben gezien over wat Rusland in Oekraïne doet. En ik kan me best voorstellen dat als je elke dag weer beelden ziet van mensen die gedood worden, van gebouwen die gebombardeerd worden, dat je dan wel zoiets hebt van dit kunnen we echt niet langer accepteren. En als je op basis daarvan zegt dit kunnen we in ieder geval niet accepteren, dat je ook wel zegt van en hier moeten we dus ook wel wat aan doen. Dus ik heb daar denk ik meer sympathie voor dan jij. Wat ik interessant vond, dus we hebben een jaar geleden voor deze podcast Jelle de Graaf van Extinction Rebellion geïnterviewd voor de podcast. En ik vond
de
toen
tafelplakker bij Bo was dat.
Precies. En ik vroeg hem toen van wat is nou het geheim van een goede actie? En hij legde ook uit wat Extinction Rebellion dan doet bij zo'n actie. En er waren ook mensen van Extinction Rebellion bij dit protest betrokken. Hè, of die sloten zich in ieder geval daarbij aan. Maar hij zei toen twee dingen. Eén, je moet een kristalhelder doel hebben. En hun doel was daar echt fossiele subsidies afschaffen. En twee, hun strategie was heel duidelijk geïnspireerd op Gene Sharp, zei hij. Een filosofie van geweldloos verzet. Hè. Daar hebben ze hele trainingen in. Dat als jij naar een demonstratie gaat van Extinction Rebellion, dan word je daar helemaal in gedrild. En dat maakt ook volgens mij dat je veel meer invloed hebt met je actie. Want kijk, deze actie, het leek een beetje een ratje toe aan actievoerders die geen duidelijk doel hadden. Publiekelijke verklaringen hierover, die zijn ook een paar keer veranderd. Er is wel degelijk geweld gebruikt tegen de politie. Er zijn zinloze vernielingen aangebracht. Dat ondermijnt uiteindelijk het draagvlak voor je actie. En maakt het veel eenvoudiger voor universiteiten om jouw eisen in de wind te slaan. Dus daarmee heb je eigenlijk je hele eigen actie al ondermijnd door de manier waarop je actie voert.
Ik las een maand of twee geleden een heel erg interessant artikel in NRC. Met vier mensen van verschillende protestbewegingen. Dat was iemand van Extinction Rebellion. Willem Engel zat ook in dat gesprek. Iemand van Kick Out Zwarte Piet en nog een andere organisatie. Farmer Defence Force was dat. En die gingen met elkaar in gesprek over de nut en noodzaak van actievoeren. En wat ik er interessant aan vond is dat zij een verklaring hadden voor het feit dat heel veel van dit soort demonstraties zo onconventioneel zijn. Dat ze in dit geval een universiteitspand gaan bezetten. Of in andere gevallen dat ze een hooibaal in brand hebben gestoken. Of dat iemand zich inderdaad vastlijmde aan een talkshow tafel.
Asbest op de snelweg gooien.
Ja, precies. En de verklaring die ze daarvoor hadden was dat zij zeiden van dat is de enige manier om in dit medialandschap nog aandacht te krijgen. Als jij op het Malieveld gaat staan, ook al ga je daar met veel mensen naartoe, dan maakt het niet zoveel indruk meer. Er zijn elk jaar in Den Haag 2000 demonstraties die worden aangemeld. Nou, daarvan krijgt de overgrote meerderheid geen enkele media-aandacht. Dus als je wel wil zorgen voor die aandacht, dan moet je inderdaad dit soort gekke dingen doen. En dat vind ik wel interessant, want dat verklaart in ieder geval, hè, zonder dat ik daarmee wil zeggen, dan is het ook helemaal oké en is het goed. Maar dat verklaart waarom dit soort onconventionele manieren van actievoeren worden gekozen.
Ja. Dan blijft wel de vraag van, maar hoe doet dit het in de beeldvorming? Want je wilt dus aandacht hebben, maar aandacht alleen is denk ik niet voldoende om iets voor elkaar te krijgen. Dus ik zag afgelopen week ook een soort van strijd ontstaan in de beeldvorming. En misschien is het ook wel aardig om te kijken van wie deed dat nou het beste? Van wie slaagt er nou ook het beste in om die beeldvorming over wat er hier aan de hand was te beïnvloeden? En wat mij opviel is dat met name vanaf donderdag had je echt ineens heel veel mediaoptredens, landelijke mediaoptredens. Politiechef Frank Pauw, die zat bij Radio 1. Femke Halsema bij Radio 1 en Sofie en Jeroen. Je had de rector Magnificus, die zat bij Nieuwsuur.
Ja.
En ik vond dat zij ook wel stuk voor stuk een helder verhaal hadden. Soms ook schokkende details deelden. Bijvoorbeeld de rector die dan zegt dat de onderhandelaars met wie de UvA aan tafel zat, dat die gezichtsbedekking hadden, ja, en niet wilden zeggen wie ze waren.
Vond je het slim dat hij dat zei?
Ik denk het wel. Ik denk dat, kijk, op zich snapte ik ook wel de reacties van mensen van Jezus, wat een slap Janus ben jij. Ja. Dat je daarmee gaat zitten onderhandelen. Maar ik dacht wel van, om te laten zien dat je echt alles doet om te luisteren. Zelfs over bepaalde eigen grenzen heen gaat en regels van de universiteit stapt om maar te horen wat de punten zijn van de ander. Tegelijkertijd, ja, een beeldschets dat iedereen toch wel zal zien als een totaal bizarre situatie. Ik denk dat dat hem wel heel erg heeft geholpen, ja.
Ik denk dat het ook inderdaad best strategisch zou kunnen zijn, inderdaad, ja.
Nou, dan zag ik ook nog eens de hele week dat de politie veel updates op de sociale media zette. Begripvol, kalm, empathisch. Dan stonden er zinnetjes als, wij zien op de sociale media en in de livestreams de beelden ook terug en begrijpen dat dit er soms heftig uit kan zien.
Ja.
Ik vind het wel slim, want ik zag die beelden inderdaad ook. En ik zag ook, denk ik, heel veel terechte zorgen over het geweld van de politie. Ik denk nog steeds, en dat legde Femke Halsema op televisie, maar ook in de gemeenteraad op vrijdag heel goed uit, dat het, ja, sommige dingen konden niet anders. En die mensen hebben er zelf voor gekozen om al die oproepen te negeren, et cetera. Maar dat je laat zien dat je ook wel begrip hebt voor mensen die er anders naar kijken, of mensen die schrikken van de beelden die ze zien. Ik vond dat wel een sterke manier van communiceren.
Ja.
En als je nou kijkt wat daar tegenover dan werd gezet. Kijk, AT5 die had echt fantastisch werk met die livestreams. Livestreams die ze niet elk kwartier onderbraken om duiding te doen. Ze lieten gewoon echt gewoon zien wat er gebeurde, zodat je zelf je oordeel erover kon vellen. Nou, die hadden eerder deze week zo'n foxpop op het Roeters eiland. En van de 10 mensen die ze voor de camera kregen, sprak er niet één Nederlands. En dan denk ik, als jouw doel ook wel is om de beeldvorming in Nederland te beïnvloeden, ja, dan helpt dat natuurlijk niet. Hè. Dit voelde toch een beetje als van die progressieve actievoerders die per bus van Amsterdam naar het Westland gaan om de mensen daar te vertellen hoe ze het Sinterklaasfeest moeten gaan vieren. Nou, maakt het uit dat ze geen Nederlands spreken? Nou ja, ik denk dat het niet helpt voor het draagvlak van die actie. Zeker als al die ingevlogen actievoerders vervolgens onze gebouwen vernielen. Hè? Want zo zal het dan extra hard, ja, voelen, zeg maar. Van dit zijn mensen die naar Nederland zijn gekomen, naar Amsterdam zijn gekomen om hier onze gebouwen te vernielen. Nou, dat helpt niet als je maatschappelijk draagvlak wil creëren voor je actie.
In Sofie en Jeroen was ook een fragment te zien van een Po-nieuws verslaggever die verhaal ging halen bij de actievoerders en die echt heel intimiderend tegemoet werd getreden door mensen die niet eens hun gezicht wilden laten zien. En ja, toen dacht ik ook bij mezelf, ja, dit ziet er zo beangstigend uit. Ik kan me echt voorstellen dat als je een gewone kijker bent, dat je gewoon direct bang bent voor deze mensen. Dat is, ja, niet de manier om de sympathie te verwerven.
Nou, ik was maandagavond aan het hardlopen en ik heb mijn rondje toch even verlegd om daar langs te gaan. En ik vond het inderdaad, aan de ene kant werd er echt feest gevierd. Het was goede muziek en zo en je zag blije mensen. Maar dus van een afstandje zag het er van geweldig uit. En toen ging ik richting die barricades. En daar zag ik die mensen daar, die barricades een beetje verdedigen. Dat zag er toch erg intimiderend uit.
Ja.
En als we nou even kijken van andere mensen die zich mengden in dit debat. Wat mij opviel is dat de mensen die de protesten steunen eigenlijk vooral wereldvreemd overkwamen. En daardoor ook geradicaliseerd. Want Amnesty International was kritisch op de politie, maar benoemde ook tot 2 keer toe het geweld tegen de politie. En daarvan denk ik, dat is prima. Hè? Dat je oog hebt voor beide. Ja. Medewerkers van de UvA die brachten een verklaring naar buiten. En die negeerden dat geweld gewoon. Ze had het over vreedzaam, terwijl de daarvoor nog een fles ammoniak naar de politie was gestuurd. Alsof het niet gebeurd was. Op de sociale media werd het vernielen van gebouwen goed gepraat door een plaatje van een platgebombardeerde Palestijnse universiteit ernaast te zetten. Dan denk ik, jeetje, wat een infantiele redenering is dat. Je demonstreert omdat je die vernielingen erg vindt. Snap je dan niet hoe het je hele boodschap ondermijnt als je zelf dan de hooligan gaat uithangen? En waar gaat dit naartoe? Mogen we straks ook varkensboeren in elkaar slaan onder het motto, nou ja, wat zij hun dieren aandoen, dat is pas erg. Hè? Dus ik snapte ook niet hoe ze dat communiceerden. En kijk, ik denk bij de hele opzet van dit protest zijn al strategische blunders gemaakt. Ten eerste, je noemde het al, iedereen had gezichtsbedekking. Nou, dat was een bewuste keuze. Op flyers die daar verspreid werden, werd dat ook aangemoedigd. Van doe een mondkapje op en bedek je gezicht. Maar het probleem is natuurlijk dat als je je onherkenbaar waant, ga je je sneller misdragen. Ja, dat hebben we in voldoende andere experimenten hebben we dat gezien. Als jij het gevoel hebt dat niemand weet wie je bent, dan laat je je sneller gaan. En dan ga je misschien net wat sneller zo'n steen gooien. En het wordt ook veel makkelijker voor relschoppers om zich in jouw groep te mengen. Ja, bijvoorbeeld die idioot die die fles met ammoniak had gegooid. Maar bijvoorbeeld, ik zag ook Max van den Berg. Dat was die kerel met die fakkel bij Sigrid Kaag. Die was er bijvoorbeeld ook.
Oh ja. Kijk, een soort van groepsdemonstranten die gewoon alle demonstraties afgaan en gaan meelopen. Dus
maar dat heb je.
Die komen daar dus ook op af.
Dat heb je ook als er voetbalrellen worden aangekondigd. Dan zijn er ook allemaal mensen uit het hele land die daar naartoe komen. Omdat ze het lekker vinden om even te rellen en met de politie te gaan zitten knokken. Ik heb in Amsterdam een aantal protesten georganiseerd. Die hebben we ook in de podcast besproken. Waaronder bijvoorbeeld met 400 mensen de straat blokkeren hier in Amsterdam. Dat was afgelopen zomer om te demonstreren tegen de gevolgen van de knip.
Ja.
En dat was van tevoren al heel erg rondgegaan. En ook bij dat protest kwam Max van den Berg dus langs. Dus op een gegeven moment kwam de politie ook een praatje maken. Die zeiden van let even op, want daar staat Max van den Berg. Daar staan wat corona, niet wappies, maar mensen die daar vaak toch bij die protesten waren. Die waren uit heel Nederland naar dit protest gekomen. Nou, dan moet je dat gewoon goed neerzetten. Wij hadden 20 mensen die daar rondliepen, die gebriefd waren, die wisten wat ze moesten doen, wat het doel was en zorgen dat je dat goed leidt. Ja, als iedereen daar een beetje in een soort van algemene chaos met een gezichtsbedekking rondloopt, dan is het natuurlijk ook heel lastig om dat onder controle te houden. En ik snap best dat als je in Georgië op de straat gaat en je wilt demonstreren of in Rusland, dat je je gezicht bedekt omdat je vreest voor de gevolgen. Maar laten we wel zijn, bij een protest in Nederland is het echt niet nodig om je gezicht te bedekken. Dus dat was al volgens mij een strategische blunder bij dat protest. Tweede blunder.
Ik denk dat
er
dan ook wereld van mij open. Er zijn gewoon beroepsdemonstranten. Ik vraag me dat af. Zo Max van den Berg, heeft hij dan geen baan of zoiets? Hoe kan je zoveel tijd hebben voor dit soort dingen?
Nou, sommige mensen. Het is ook niet dat er elke dag ergens een rel is waar je met de politie kan strijden, hoor. Maar er zijn mensen die dat heerlijk vinden, die een hekel hebben aan de overheid, die een hekel hebben aan de politie. En als er dan een mooie aanleiding is om met de politie te knokken, dat ze daar naartoe komen.
Ja, kennelijk ja. En dat, maar sorry, ik onderbrak je. Je had het inderdaad over die gezichtsbedekking. Dus dat is het eerste strategische probleem.
Ja,
en het tweede strategische
tweede
probleem
punt,
was
die barricades. Ik liep daar dus langs en het gaf direct een soort van onheimisch gevoel in de stad van dit gebied is van ons, niet van jullie, weet je wel? Dus direct met hele groots opgezette barricade werd het neergezet. En kijk, het punt, en dat is natuurlijk ook psychologisch zo, als je een fort creëert, dan willen mensen dat ook verdedigen. Dus als jij daar een soort van grote barricade creëert, dan voelen mensen zich direct al geroepen om te voorkomen dat mensen daar overheen gaan. En dat roept een soort van strijdbaarheid op. Krijg je dit soort taferelen? Ik denk dat volledig te voorzien was. Terwijl, wie zegt dat als je ergens met je tentjes gaat staan om je punt te maken, dat je er dan een soort van fort van moet maken? Occupy Wall Street, met al die tentjes. Daar was helemaal geen fort. De Maidan-revolutie, allemaal tentjes. Helemaal niet een fort dat ervan werd gemaakt. Het Tahrirplein in Egypte.
Ja.
Je kan prima je punt maken. Je kan zelfs een plein bezetten of ergens blijven, zonder dat je dat direct barricadeert. Dus ik denk dat ook al niet een handige strategie was met het oog op PR.
Nee, precies. En dan de laatste strategische blunder?
Ja, dat je vernielingen tolereert. Dat je in dat gebouw waar ze waren. Let wel, hè, want sommigen zeiden van nou, is dat nou alles? Nou ja, ik vond het behoorlijk heftig, die vernielingen. Maar let wel, dit hebben ze dus binnen 24 uur gedaan.
Ja.
En ik snap best dat als je ergens in een gebouw zit en je zit er op een gegeven moment een week, je zit er 2 weken, op een gegeven moment schrijft iemand een keer iets op de muur of er slingert eten rond en dat soort dingen. Maar dat je het voor elkaar krijgt om binnen 24 uur zo'n ontiegelijke tyfuszooi achter te laten, dat betekent dat dus dat je vanaf de eerste minuut hier eigenlijk al zo mee bezig was. En dan is er ook daar, denk ik, in de leiding van zo'n protest echt iets serieus misgegaan. Dat er niet iemand daar is geweest die zei van kom op, ons punt is er niet bij gediend als we hier gewoon en ook nog eens allerlei dingen gaan vernielen. Kap daarmee.
Ja, zeker. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens inderdaad. Ja. Sommige mediaorganisaties die worstelden trouwens met de vraag of ze het studentenprotesten moesten noemen. Uiteindelijk, zoals je net ook zei, het waren wel ook best wel veel mensen die niet student waren. Dus de meeste zijn op een gegeven moment voor de neutrale formulering gegaan van protesten op de UvA. Maar studentenprotesten, ik zat te denken, dat heeft eigenlijk best wel een positieve klank, toch? Vind je niet?
Ja. Ja, vergelijk met anderen. Ja, ik denk, ja, het is heel sympathiek. Ja.
Ja, precies. Studentenprotesten worden toch een beetje gezien als protesten die vooruitlopen op de tijdsgeest. Hè? Dus de mensen die aan de goede kant van de geschiedenis staan. Dat wordt ook in sommige kringen expliciet gemaakt. Ik zag ook in bepaalde linkse kringen het argument voorbij komen. Ja, studenten hebben het bijna altijd met hun protesten aan het juiste eind. Dus ze zullen er ook hier wel, zullen het ook hier wel goed hebben. En ja, ik zat te denken, ergens is dat heel intuïtief. Want probeer maar eens een studentenprotest te bedenken, wat uiteindelijk heeft geleid tot helemaal niets, wat helemaal in het water is gevallen. Want als ik aan studentenprotesten denk, dan denk ik aan bijvoorbeeld de anti-Vietnam demonstraties. Dat is misschien wel het bekendste voorbeeld. En ja, we zien allemaal de Vietnamoorlog als een hele grote blunder van de Verenigde Staten. Maar ik las er ook een interessant artikel over, want eigenlijk is dit dus een typisch voorbeeld van selection bias. We herinneren ons vooral de succesvolle protesten, omdat dat juist de protesten waren die succesvol zijn. Het is ergens heel erg logisch. Maar er zijn heel veel protesten geweest in de loop der jaren van studenten die helemaal niet succesvol waren. In dat artikel werden bijvoorbeeld protesten tegen kernwapens genoemd. Nou ja, goed, wat je daar ook van vindt, die kernwapens hebben we niet in de ban gedaan. En ook protesten tegen bijvoorbeeld de overbevolking. Ook dat is, zoals we allemaal weten, alleen maar toegenomen in de loop der jaren. Dus er zijn heel veel onzinnige studentenprotesten ook geweest. Het geeft ook maar aan, de framing studentenprotest is nog relatief sympathiek. Maar ze zijn in ieder geval zeker niet allemaal succesvol geweest. Dus in dat opzicht kan je ook niet zeggen dat ze hier zeker weten aan de goede kant van de geschiedenis staan. Goed, nou, tot zover laten we het hierbij laten. We gaan zien wat er komende week allemaal op dat vlak gebeurt. Dan iets heel anders. Er is een Britse gezegde: lies, damned lies and statistics. Met andere woorden, als je echt wil liegen, dan moet je statistiekjes gebruiken. En jij hebt twee voorbeelden meegenomen, Lars, van waar dat is gebeurd.
Ja, want ik dacht, het is toch wel interessant. Je had het net al over hoe taal belangrijk is. De NOS kwam met dit bericht: er is meer steun voor boerenprotesten dan voor klimaatacties. En dat deden ze op basis van een onderzoek dat ze uitlieten voeren door het Kieskompas. En wat bleek daaruit? 4 van de 10 mensen die staan achter de acties van de boeren. 3 van de 10 mensen die steunen de klimaatactivisten.
Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik neem dit soort headlines per definitie al niet serieus. Ik heb ook een hele tijd geleden in de podcast wat dingen uitgezocht over al die pijlers. Hart van Nederland heeft een eigen panel. Eén Vandaag heeft een eigen panel. En sinds die tijd neem ik het ook echt allemaal niet meer zo verschrikkelijk serieus.
Wat ik interessant vond, is dat heel veel mensen hebben een mening over peilingen. Soms is het ook wel erg makkelijk vanaf de zijlijn, geef ik eerlijk toe, om daar iets over te roepen. Maar Cecilia Kergenius, die is onderzoeker bij Motivaction, is ook een groot onderzoeksbureau. En die had hier een gevoel bij, maar heeft het vervolgens ook daadwerkelijk onderzocht.
Ja.
En dat vond ik interessant, want wat was haar vermoeden? Zij weet uit haar werk dat de vraagstelling voor een deel bepaalt wat het antwoord gaat zijn, omdat er altijd een bepaald frame in een bepaalde vraag zit. En haar idee was, boeren, dat is al heel snel iets wat je sympathiek vindt, terwijl een klimaatactivist niet. Een activist, dat is vaak negatief. Dat zijn mensen die tegen de publieke opinie ingaan, iets doen wat niet mag. En toen heeft ze 2 onderzoeksvragen zelf uitgezet. Ze heeft getest van, hoe is nou de mening als je vraagt van, ben je voor of tegen demonstraties tegen het gebrek aan klimaatbeleid of klimaatprotesten versus demonstraties tegen het stikstofbeleid of boerenprotesten? En die tweede optie die ook in het Kieskompas zat, dat ze het had over klimaatactivisten versus de boeren. En wat was nou de grap daarvan? Bij die eerste optie, de meer neutralere optie, kregen klimaatprotesten juist veel meer steun dan boerenprotesten. Maar bij die tweede optie kregen de boeren veel meer steun dan de klimaatactivisten. En het verschil was echt heel groot. Afhankelijk van de vraag was er 1,5 keer zoveel steun voor de boeren.
Ja.
Ik vond dat interessant, want ja, zij heeft hier dat ook daadwerkelijk onderzocht. Maar ik dacht wel van, dat laat ook wel zien dat je sommige peilingen echt met een flinke korrel zout moet nemen.
Het is natuurlijk ook onmogelijk om als nieuwsconsument te achterhalen of de peiling goed gedaan is. Want ja, de formulering is één variabel, maar zo zijn er nog letterlijk tientallen andere variabelen waarbij het mis kan gaan. Ik denk dat het misschien ook wel betekent dat nieuwsorganisaties een klein beetje terughoudend moeten zijn met al dit soort dingen.
Ja, het is ideale vulling natuurlijk ook bij een artikel. En vervolgens ga je naar aanleiding van zo'n peiling ga je weer een heel artikel maken. Maar inderdaad,
dat is waarom Eén Vandaag zo'n panel heeft. En tegenwoordig heeft RTL Nieuws ook zo'n panel met Gijs Rademaker. Het is heel makkelijk om eigen onderzoek als groot nieuws te brengen.
Ja, maar ik dacht, het is in ieder geval interessant om te kijken wat de invloed is van een bepaalde vraagstelling. Dan was er nog een leuk voorbeeld wat ik toevallig tegenkwam. Eerder dit jaar kwam groot in het nieuws dat veel jongeren zouden denken dat de Holocaust een mythe is.
Ja.
En ja, heel veel mensen reageerden geschokt. Dylan Jessicus, als ik het goed heb uitgesproken deze keer, de minister van Justitie, die reageerde geschokt. En destijds was er in het Algemeen Dagblad al een hoogleraar die vraagtekens zette bij dat onderzoek. Er waren bijvoorbeeld vooral ouderen onderzocht. Er werd een beetje gegoocheld met leeftijdsgroepen. Maar veel interessanter vond ik iets wat ik hoorde op een BBC Radio 4 podcast, een Radio 4 podcast. Zij reageerden op een vergelijkbare poll die eerder dit jaar werd gepubliceerd in The Economist.
Mm-hmm.
Die ging de hele wereld over, want daar was het zelfs zo dat in Amerika 1 op de 5 jonge Amerikanen de Holocaust een mythe noemt. En nou, dat is best schokkend als 1 op de 5 Amerikanen of jonge Amerikanen dat denkt.
20%.
En toen werd vervolgens in die podcast werd uitgelegd van waarom je ermee uit moet kijken. Want de peiling werd gedaan door YouGov en die werkt vooral met opt-in onderzoeken waar je jezelf hebt aangemeld. Ja. Je krijgt bijvoorbeeld een boekenbon voor, je maakt ergens kans op.
Het geval is voor bijvoorbeeld het Eén Vandaag opiniepanel.
Oké, maar dan krijg je dus mensen die aan zoveel mogelijk onderzoeken willen meedoen en vervolgens maar wat invullen. En vooral bij jongeren gebeurt dat veel. En dan krijg je ook vaker dubieuze resultaten. Er zijn zelfs bots die dit soort vragenlijsten dan voor je invullen. Want als je maar genoeg van die vragenlijsten invult, dan maak je een grotere kans op zo'n boekenbon of kan je andere dingen krijgen. En hij zei van let daarmee op. Maar hij zei, er is nog een probleem. Ook bij panels waar mensen zich niet hebben aangemeld, heb je gewoon mensen die het maar gewoon wat invullen om er snel vanaf te zijn. En het probleem dat speelt eigenlijk dan vooral als je een vraag stelt waarop je verwacht dat niemand ja antwoordt. Dus als je bijvoorbeeld mensen voorlegt van is de Holocaust een mythe, dan verwacht je eigenlijk dat 0% ja zegt. Dat betekent dat elke afwijking naar boven is al heel snel nieuwswaardig. En dat krijg je dus als die mensen maar wat invullen om er gewoon vanaf te zijn. En nou ja, deze onderzoeker in die podcast, die had uiteindelijk om dat te testen, had hij een vraag in een enquête gestopt. Are you licensed to operate a class SSGN submarine? En even voor jouw beeld. Dat is een specifiek type nucleaire onderzeeër waar Amerika er maar 4 van heeft.
Ja, het antwoord is nee, ik ben niet licensed daartoe.
Dat verwacht je toch? Dat 0% daar ja op zegt. Nou, wat bleek? 12% van alle mensen onder de 30, die antwoorden hier ja.
Ja.
Nou, dat kan een aantal implicaties hebben. Misschien heeft Amerika publiekelijk gelogen over het aantal nucleaire onderzeeboten. Het zijn er inderdaad meer kapiteins dan je zou denken. Maar veel aannemelijker is natuurlijk dat mensen hier maar gewoon wat invullen. Dus als 12% van alle jongeren gekwalificeerd is om of in ieder geval dat zegt om een specifiek type nucleaire onderzeeër te varen, dan valt het mij eigenlijk nog best wel mee dat 3% van de jongeren de Holocaust een mythe noemt. En dus ook hier geldt, kijk ontzettend uit met conclusies in dit soort onderzoeken. En misschien moeten media ze inderdaad ook wel minder vaak publiceren.
Ja, precies. Het is een lastig inderdaad. Het wordt vaak gebruikt als makkelijke content. En dat is volgens mij ook soms wel een manier om eigenlijk informatie in de wereld te brengen die niet heel vreselijk veel waarde heeft. Maar goed, wel een interessant voorbeeld inderdaad. Ja. Oké, dan is het weer tijd voor Vraag het Wik en Lars, de rubriek waarin we elke week 1 vraag van een luisteraar beantwoorden. In deze onzekere tijden zijn we jouw bron van wijsheid gratis en voor niks. Je kunt ons een vraag stellen door een mailtje te sturen naar vraaghetwikenlars@gmail.com. Dat mag een vraag zijn om advies, om onze mening of iets persoonlijks en zelfs impertinents. De vraag van deze week die komt van Bas.
Ja, en hij zegt, beste Vic en Lars, hoe komt het dat tv-programma's die soms 1 miljoen kijkers hebben, er toch niet in slagen om de Ziggo Dome vol te krijgen? Ook Make Up Your Mind in Concert werd vorige week afgelast. Je zou toch zeggen dat ze wel voldoende fans hebben?
Ja, dat is heel erg wonderlijk inderdaad. Ja, ja, want Make Up Your Mind en Concert is inderdaad afgelast. Waarschijnlijk vanwege teleurstellende kaartverkoop. Ze zijn daar niet helemaal eerlijk over. Maar ook The Masked Singer Live. Die vond voor de mensen die het op zondag luisteren gisteravond plaats. Dat was niet uitverkocht. Afgelopen december verkocht Vandaag in Sight Live ook niet uit. Daar hebben we het ook nog over gehad in de podcast. Dan heb je nog The Best of Musicals. Dat is op 29 juni. En dat heeft ook te kampen met zeer teleurstellende kaartverkoop. Je krijgt nu 20% korting daar op je kaartjes. En volgens de plattegrond zijn er nog heel veel beschikbaar. En ik zat ook even verder te kijken, want volgend jaar heb je Patti's Panther Party. En ook daar gaan de kaartjes niet hard voor. Nou is dat pas in maart 2025. Dus hebben ze nog genoeg tijd om kaarten te verkopen. Maar veelzeggend is dat er nog geen tweede datum is aangekondigd. En dat is natuurlijk een veelgebruikte publicitaire truc. Die ook soortgelijke festivals als Chantal's Pyjama Party hebben gebruikt in het verleden. Dan kunnen ze zeggen, wegens succes is er een extra editie bijgekomen. Is er een extra avond bijgekomen, een extra voorstelling. Maar ja, op basis van de huidige verkoop, daar verwacht je dat ook niet, want er zijn ook nog niet heel veel kaartjes verkocht. Nou, wat is de reden van al die teleurstellende resultaten? Ik heb erover nagedacht. Ik denk de beste verklaring die ik ervoor heb, is dat het gewoon echt heel erg duur is. Kaartjes zijn vaak minstens €70 per stuk. Dat betekent dat als je met z'n tweeën gaat, dan ben je €140 kwijt voor kaartjes. Nou, dan heb je ook nog reiskosten. Hè. Je moet naar de Ziggo Dome. Je moet misschien parkeren als je met de auto gaat. Dat is ook vrij prijzig. En dan wil je misschien ook wat eten en wat drinken. En ja, dat is ook erg duur daar. En dat betekent dat een avond al snel €250 kost. Zo niet meer. En ja, als je dan ervoor iets terugkrijgt, wat feitelijk ja, je normaal gesproken gratis op televisie kunt zien, dan denk ik niet dat heel veel mensen denken van dit is echt iets heel erg speciaals wat ik ervoor terug krijg. Op televisie kijken is gratis. Als je in het publiek gaat zitten bij een televisieprogramma, heb je een vergelijkbare ervaring met in de Ziggo Dome gaan zitten. En dan heb je vaak ook ofwel een gratis plaats ofwel een kaartje voor heel weinig geld. Dus dan ben je aanzienlijk goedkoper uit. Ik denk dat heel veel mensen gewoon denken, dit is niet een verschrikkelijk goede deal. Maar het is absoluut een trend. Al dit soort live entertainment programma's, die doen het op dit moment niet verschrikkelijk goed.
Gelukkig is onze theatershow goedkoper.
Zeker. Ja, die is een stuk goedkoper inderdaad. Ja, vanaf het najaar gaan wij het hele land door. Nou, daar zullen we tegen de tijd wel wat meer over vertellen. Dankjewel voor je vraag, Bas. Vraag het Vic en Lars at gmail.com is het adres waar ook jij jouw vraag naar toe kunt sturen. Tot zover deze aflevering van de Communicado's. Als je het een leuke podcast vond, klik dan op volgen en laat direct een reactie achter op Spotify op Apple Podcasts. Ik wens je een hele fijne week.
Hoi.